Onze hulp is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade, vrede en barmhartigheid worden u bij de aanvang geschonken, overrijkelijk vermenigvuldigd van God de Vader en van Jezus Christus de Heere in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Met uit de 51ste psalm zingen wij het 4e vers. Ontzondig mij met hyssop. En mijn ziel nu gans mee laat zal rein zijn en genezen. Was mij geheel, zo zal ik witter wezen dan sneeuw die vers op het aardrijk nederviel. En wat er verder volgt, we noemden nu het 4e vers van psalm 51. Uit Gods heilig en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen dat u vinden kunt in het boek Exodus, daarvan het 38ste hoofdstuk, de versen 9 tot en met 31. Exodus 38 van het 9e tot en met het 31ste vers. Doch stellen wij ons vooraf onder de tucht van de heilige wet des Heren, waarna wij zingen uit psalm 119, vers 68, uw aangezicht vertoon aan uw knecht, een vriendelijk oog een troostrijk liefdeteken. En wat er verder volgt, Psalm 119, vers 68.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u, de Heere, uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naaste is. Exodus 38 vanaf vers 9. Hij maakte ook het voorhof aan de zuidhoek zuidwaarts, De behangselen tot het voorhof waren van fijn getwind linnen van 100 ellen. Hun 20 pilaren en derzelfde 20 voeten waren van koper. De haken dezer pilaren en hun banden waren van zilver. En aan de noordhoek 100 ellen. Hun 20 pilaren en dezelfde 20 voeten waren van koper. De haken der pilaren en dezelfde banden waren van zilver. En aan de westerhoek waren behangselen van 50 ellen. Hun pilaren 10 en dezelfde voeten 10. De haken der pilaren en hun banden waren van zilver. En aan de oosterhoek tegen de opgang waren 50 ellen. De behangselen aan deze zijde waren 15 ellen. Dezelfde pilaren 3 en hun voeten 3. En aan de andere zijde van de deur des voorhofs, van hier en van daar, waren behangselen van 15 ellen. Hun pilaren 3 en derzelfde voeten 3. Al de behangselen des voorhofs waren rondom van fijn getweend linnen. De voeten nu der pilaren waren van koper. De haken der pilaren en hun banden waren van zilver. En het overdeksel hunner hoofden was van zilver. En al de pilaren des voorhofs waren met zilver omtogen. En het deksel van de poort des voorhofs was van geborduurd werk, van hemelsblauw en purper en scharlaken en fijn getwind linnen. En 20 ellen was de lengte en de hoogte in de breedte was 5 ellen, tegenover de behangselen des voorhofs. En hun 4 pilaren en dezelfde 4 voeten waren van koper. Hun haken waren van zilver, ook was het overdeksel hunner hoofden en hun banden van zilver. En al de pinnen des tabernakels en des voorhofs rondom waren van koper. Dit zijn de getelde dingen van de tabernakel, van de tabernakel der getuigenis, die geteld zijn naar het woord van Mozes, ten dienste der levieten, door de hand van Itamar, de zoon van de priester Aaron. Bezaleel, nu de zoon van Uri, de zoon van Hur, van de stam van Juda, maakte al wat de Heere aan Mozes geboden had. En met hem Aholiab, de zoon van Ahisamach, van de stam van Dan, een werkmeester en vernuftig kunstenaar, en een borduurder in hemelsblauw en in purper en in scharlaken en in fijn linnen. Al het goud dat tot het werk verarbeid is, in het ganse werk des heiligdoms, te weten het goud des beweegsoffers, was 29 talenten en 730 sikkelen naar de sikkel des heiligdoms. Het zilver nu van de getelden der vergadering was 100 talenten en 1775 sikkelen naar de sikkel des heiligdoms. Een BK voor elk hoofd, dat is een halve sikkel, naar de sikkel des heiligdoms, van een ieder die overging tot de getelden, van 20 jaar oud en daarboven, namelijk 603.550. En er waren 100 talenten zilver om te gieten, de voeten des heiligdoms en de voeten des voorhangs. Tot 100 voeten waren 100 talenten, 1 talent tot een voet. Maar uit de 1775 sikkelen maakte hij de haken aan de pilaren. En hij overtrok hun hoofden en omtoog ze met banden. Het kopen nu des beweegoffers was 70 talenten en 2400 sikkelen. En hij maakte daarvan de voeten van de deur van de tent der samenkomst en het koperen altaar en de koperen rooster die het had en al het gereedschap des altaars. En de voeten des voorhofs rondom, en de voeten der poort des voorhofs, ook al de pinnen des tabernakels, en al de pinnen des voorhofs rondom.
Gemeente, de tekstwoorden waarbij we u vanmorgen met de hulp des Heren een ogenblik willen bepalen, kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte, Exodus 38, daarvan het 9e vers en daarvan het middelste gedeelte. Exodus 38, vers 9, het middelste gedeelte. Deze woorden, de behangsels tot het voorhof, waren van fijn getwerend linnen. Tot zover. Gemeente, deze tekstwoorden bepalen ons vanmorgen bij de witte muur. De witte muur. En we letten met de hulp des Heren op drie gedachten. In de eerste plaats willen we letten op de ontoegankelijkheid daardoor. In de tweede plaats op de doorgankelijkheid daarvan. En in de derde plaats op de vergankelijkheid daarbuiten. De witte muur. Onze eerste gedachte, de ontoegankelijkheid daardoor. Door die witte muur was er geen toegang. Er stond als het ware op die muur geschreven, jongens en meisjes, verboden toegang. Ondoorgankelijk. Onze tweede gedachte, de doorgankelijkheid daarvan. Want we zullen zien in onze tweede gedachte dat toch die witte muur wel doorgankelijk is. En onze derde gedachte, de vergankelijkheid daarbuiten. Buiten die witte muur zullen we zien, daar is de dood, daar is de vergankelijkheid. Gemeente, de Heere spreekt tot de mens op onderscheiden wijze. De Heere spreekt tot ons door roepstemmen. De Heere spreekt tot ons door zegeningen. We hebben dat ook in de achterliggende week mogen ervaren. Wie heeft het niet opgemerkt dat na een periode van grote droogte de Heere sprak door de regen. Zoals de apostel het zegt, goeddoende van de hemel. Maar gemeente, de Heere spreekt ook vanuit zijn woord op onderscheiden wijze tot de mens. De Heere spreekt bijvoorbeeld door profetieën die de profeten hebben gedaan. De Heere spreekt op een hele andere wijze weer door gelijkenissen. De Heere spreekt door allegorieën. Dat zijn doorlopende gelijkenissen. De Heere spreekt door verhalen. De Heere spreekt in zijn woord ook door symbolieken. Door symbolen die een bijzondere betekenis hebben. Gemeente, dat is waar we nu en ook in de komende weken in het bijzonder uw aandacht voor willen vragen. Voor het spreken Gods door symboliek. En dan in het bijzonder voor het spreken Gods door de symboliek van de kleuren. En de eerste kleur waar we dan nu bij stil willen staan vanmorgen, dat is de kleur wit. Vandaar de witte muur. Wit is een hele bijzondere kleur. Wit is eigenlijk een vermenging van alle andere kleuren in het zichtbare spectrum. Wit weerkaatst bijna al het licht wat er opvalt. Daarom rijden de mensen, jongens en meisjes, in warme landen vaak in witte auto's. Wit prikkelt bij de mensen de kleurreceptoren, de kleurontvangers, in gelijke mate. Wit wordt ook wel genoemd een optelkleur, omdat eigenlijk alle kleuren daarin zijn. Wit is de kleur die wij tegenkomen in het dagelijkse leven, bijvoorbeeld in de sneeuw. We hebben daarvan gezongen uit Psalm 51. David neemt de symboliek van de sneeuw als hij denkt aan zijn zwarte hart dat gereinigd moet worden. Wit vinden wij terug in de melk. De witte melk, teken van zuiverheid. En in de Bijbelse betekenis, in de Bijbelse symboliek, is wit de kleur van de reinheid. Het is de kleur van de heiligheid. En daarom komt deze kleur in de Bijbel ook heel veelvuldig voor, want God is een heilig God. En zijn volk is een heilig volk. Zo lezen wij bijvoorbeeld in Openbaring 20 dat God zit op een witte troon. Dat is een beeld van zijn heiligheid. We lezen dat de Heer Jezus rijdt op een wit paard in het boek Openbaring. We lezen bij de engelenverschijningen, bijvoorbeeld bij de opstanding, dat de engelen, de heilige engelen, dragen witte klederen. En we lezen van Gods kinderen die in de hemel zijn, dat ze hun lange klederen wit gewassen hebben in het bloed van het lam. Gods kinderen in de hemel dragen witte klederen. Daar zijn ze gereinigd van al hun zonden. De gemeente, voor één aspect van de symboliek van de witte kleur vragen wij vanmorgen uw aandacht. En dat is de witte kleur in de tabernakel. Daar heeft de Heere dagelijks door gesproken tot de kinderen Israëls. De tekst bepaalt ons vanmorgen bij de behangselen van de voorhof. Voorhof, het Hebreeuwse woord wat hier staat, dat betekent eigenlijk letterlijk een omsloten ruimte. En dat was de voorhof. De voorhof sloot het hele huis van de Heere af eigenlijk van de omgeving. Het huis van de Heere dat stond binnen de voorhof, jongens en meisjes, het heilige en het heilige der heiligen. En daarbuiten, daar woonden de kinderen Israëls. We zouden ons af kunnen vragen waarom eigenlijk die voorhof. Had het niet veel mooier geweest als de tabernakel door alle mensen gezien konden worden? Dat had toch prachtig geweest dat ze vanuit hun eigen tent daar in het midden de tabernakel zagen liggen. Het heilige en het heilige der heiligen. Dat ze zo vanuit de verte het brandofferaltaar zouden hebben zien staan of het koperen wasvat. Want kijk, onze huizen hebben een tuin, maar dat was bij de kinderen Israëls ook niet zo in de woestijn. Rondom de tenten van de kinderen Israëls, daar was geen voorhof. Je kon eigenlijk zo van de ene tent naar de andere tent lopen. Je kon zo bij de buurman binnenlopen. Maar dat was bij de tabernakel niet zo, gemeente. Gods tent was apart gezet. Gods tent was afgescheiden. En daar gaat vanmorgen een hele ernstige prediking van uit. Sommige mensen spreken zo oppervlakkig over God. Alsof God een soort buurman is waar je zomaar binnen kan lopen. Alsof God iemand is bij wie je van, bij wijze van spreken zomaar even op de koffie kan gaan om je problemen tegen hem te vertellen. Zo oppervlakkig. Maar gemeente, dat zijn mensen die God niet kennen. Dat zijn mensen die geen besef hebben van de heiligheid van God. Ze hebben niet geleerd wat de Heere de kinderen Israëls heeft willen leren met de prediking van de voorhof. De voorhof predikt afstand tussen God en de mensen. En je zou kunnen zeggen, de voorhof is de minimale afstand. Want de Heere heeft zelfs gezegd dat de kinderen Israëls op een zekere afstand van de voorhof moesten wonen. Numeri 2 vers 2. Waarom eigenlijk die voorhof? Vond Mozes het mooi om dat te doen? Heeft het volk van Israël dat zo uitgedacht? Nee, gemeente, dat heeft God voorgeschreven. De hele tabernakel. En de hele tabernakeldienst is door de Heere voorgeschreven. God wilde dat dit zo zou gedaan worden. De opdracht tot het maken van de voorhof kunt u lezen in Exodus 27, vers 9 tot en met 19. En het hoofdstuk waar onze tekst vanmorgen uitgenomen is, dat is eigenlijk de uitvoering van die opdracht uit Exodus 27. Hier lezen wij hoe dat Mozes gehoor heeft gegeven aan die opdracht tot in de kleinste bijzonderheden. De voorhof was niet overdekt. Opmerkelijk, aan de bovenzijde, aan de zijde van de lucht, jongens en meisjes, daar was de voorhof open. Op het heilige en op het heilige der heiligen, daar lagen dekklederen. Daar was een dak op, zou je kunnen zeggen. Maar dat was bij de voorhof niet. Aan de bovenzijde was de voorhof open. De vorm van de voorhof was rechthoekig. De voorhof was 50 meter lang, zo ongeveer, en 25 meter breed. Een hele grote rechthoek. En de vorm van de voorhof werd bepaald door allerlei pilaren of kolommen. Er waren wel 60 pilaren in de omtrek van de voorhof. Er waren 20 pilaren aan de lange zijde, het noorden en het zuiden. En er waren 10 pilaren aan de korte zijde, de brede zijde, het westen en het oosten. En tussen die pilaren, daar hingen de behangsels. Het gaat in onze tekst, jongens en meisjes, over behangsels. Behangselen of voorhangselen. Het gaat hier over sterke kleden of lakens die tussen die pilaren gehangen waren. En daar gaat het eigenlijk in het bijzonder over, om die lakens, om die witte muur. Die behangsels die waren 2,5 meter breed en ook 2,5 meter hoog. En ze waren gemaakt van fijn getwerend linnen. Wat betekent dat, getwerend linnen? Wij zouden zeggen in elkaar gedraaid linnen. Het was gemaakt van linnen draden die in elkaar gevlochten waren. En die behangselen die waren dan ook ondoorzichtig. Je kon er niet doorheen kijken. Zoals het nu ook wel eens gebeurt als er een ongeluk gebeurd is langs de kant van de weg, dat men het afschermt met schermen, met doeken of kleden waar je niet doorheen kunt kijken. Zo was het ook met dat fijn getwerend linnen. Daar kon je niet doorheen kijken. Dat was heel dicht. En de kleur daarvan was helder wit. Smetteloos wit. Daarom als je op een afstand stond van de tabernakel, dan zag je de tabernakel niet, maar je zag alleen een witte muur. En niemand kon er overheen kijken. 2,5 meter. Er is niemand in de kerk vanmorgen die langer is dan 2,5 meter. Niemand kon er overheen kijken, dat mocht ook niet. Dat wilde de Heere niet. En niemand kon er langs heen kijken, want die kleden die waren met haakjes vastgemaakt aan de pilaren. Je kon niet zomaar even een doek opzij schuiven om te kijken wat er achter die witte muur zat. En niemand kon er doorheen kijken, het was potdicht zou je kunnen zeggen, daarom een muur. Wat een verschil. Wat een verschil tussen die witte muur en die grauwe tenten van de kinderen Israëls. Soms zie je wel eens op plaatjes dat die tenten van de kinderen Israëls ook helemaal mooi wit waren, maar dat klopt niet. Die tenten van de kinderen Israëls waren zwart. Of ze waren grauw, ze waren zwart geblakerd door de zon. En zwart geblakerd door het gebruik daarvan. Wat een verschil tussen de woningen van de kinderen Israëls en de woningen van de Heere. Die witte muur liet zien de grote kloof tussen God en tussen het volk van Israël. De muur stond daar tussenin. Gemeente, wat wilde de Heere nou leren met die witte muur? We hebben gezien, wit is de kleur van de reinheid. Wit is de kleur van de heiligheid. Die witte kleur predikte de kinderen Israëls Gods vlekkeloze heiligheid. En dat is een schril contrast met de onheiligheid, met de onreinheid van het Joodse volk. Die vlekkeloze muur die predikt dat er niemand in kan komen die onrein is. Zoals ook in het boek Openbaring staat, dat in de heilige stad, in het hemelse Jeruzalem, niemand in kan komen die onrein is. Of iets dat ontheiligt, dat is onmogelijk. Gods heiligheid verhindert dat. De Heere kan dat niet toestaan. De Heere is heilig, de Heere is volmaakt. En die muur die was er niet aan één kant. Het is niet zo als je alleen van het westen kwam dat je tegen die muur aanliep. Maar gemeente, die muur die was er aan vier kanten. Die muur die was er rondom. Die muur die was er aan alle kanten. Dat predikt dat God met de zondaar geen gemeenschap kan hebben. Dat predikt dat de zondaar tot God niet kan naderen. We hebben het gezongen uit Psalm 15. Wie klimt de berg des Heren op? Wie zou het durven? Wie zal die God gewijde top voor het oog van Sions God betreden? Dat is Psalm 24. Maar we hebben gezongen Psalm 15. En in Psalm 15 daar staat: wie zal verkeren in uw tent? Wie zou durven? Wie zou tot de heilige God durven naderen? Gemeente, hebt u wel eens voor die muur gestaan? Hebt u wel eens rond die muur gelopen? Want waarom deed de Heere dit nu? Waar was nou de ceremoniële dienst voor bedoeld? Wel, de Heere gaf de kinderen Israël zichtbaar onderwijs. Zij moesten inleven dat Hij de heilige God was. Zij moesten voor die muur komen te staan. En waarom kunnen wij niet door die muur, jongens en meisjes? Waarom is er geen toegang? Omdat wij zondaren zijn. Wij zijn niet wit, wij zijn zwart. Precies het tegenovergestelde. Bij de kleur zwart hoop ik ook nog wel stil te staan in de toekomst. Wij zijn zwarte zondaren. Wij zijn grauwe zondaren. De Bijbel gebruikt voor ons het beeld van de moorman. Je hoeft nooit neer te kijken op iemand met een donkere huidskleur, want we zijn allemaal moormannen. De Heere zegt in zijn woord, zal een moorman zijn huid veranderen? Dat kan niet. Maar zult gij, en dan heeft de Heere tegen het volk van Israël, dan heeft de Heere tegen ons, zult gij die geleerd hebt kwaad te doen, ooit goed kunnen doen? Dat is net zo onmogelijk. Wij zijn zwart vanwege onze zonde. Wij kunnen tot God niet naderen. De gemeente, dat moet ingeleefd worden. Nogmaals, velen spreken er zo oppervlakkig over. Ze kennen de Heere niet. Ze kennen de deugden van de Heere niet. Ze kennen de volmaaktheden van de Heere niet. En bovendien, die scheiding is een definitieve scheiding. Het is niet zomaar een doekje wat daar fladdert. Ik noem het niet voor niks een witte muur. Want jongens en meisjes, die doeken die hangen aan sterke pilaren. En ze hangen aan zilveren stangen. En die voeten van die pilaren die staan op koperen voeten. En daar moet je ook niet overheen lezen, want het woordje koper heeft in de Bijbel ook een symbolische betekenis. Koper heeft de betekenis van vastheid. Onveranderlijkheid. Waarom moesten die witte doeken gedragen worden door de koperen voeten van de houten pilaren? Omdat de Heere wilde laten zien, deze muur wijkt niet. Geen millimeter. Het is niet zo dat morgen die muur verdwenen is. Of het is niet zo dat een van die pilaren ook wel opzij geschoven kan worden. Nee, God is de onveranderlijke God. En zijn heiligheid is onveranderlijk. De weg tot God is afgesneden. Dat was de prediking die de kinderen Israëls iedere dag moesten horen. Of beter gezegd moesten zien. Verboden toegang. Verboden toegang. En dit was niet de enige verhindering. Er was een witte muur rondom de tabernakel. Maar het heilige, jongens en meisjes, daar hing ook een voorhangsel boven. Voor. Het heilige, daar mocht je ook niet binnen gaan. Daar stond als het ware ook op verboden toegang. En het heilige der heiligen, daar kon je alleen vanuit het heilige binnenkomen. Daar kon je ook niet naar binnen. Daar hing ook een heel dik kleed. En daar stond als het ware ook opgeschreven verboden toegang. 3 keer verboden toegang. Het voorhof, het heilige der heiligen. En dan aan alle zijden. Nergens is een opening te ontdekken in die witte muur van de voorhof. De gemeente, daar zal het mee moeten beginnen. Met het erkennen daarvan. Uw doen is rein. Uw vonnis gans rechtvaardig. De Heere is een heilig God. Wij kunnen voor hem niet bestaan. Hebt u dat ingeleefd? En anders dan hoop ik dat de prediking van morgen daarvoor gebruikt mag worden. Dat we onszelf zo mogen leren kennen. Wij bidden zo gemakkelijk vaak. We spreken zo gemakkelijk over God. Maar gemeente, als je hier iets van in gaat leven, dan wordt je hart vervuld met diepe eerbied. God is heilig en wij zijn onheilig. God is rein, wij zijn onrein. Gods huis is wit en wij zijn zwart. Wie zal ons tot God doen naderen? Kennen we onze ellende? Want zonder ellendekennis zal het wonder van onze tweede gedachte ook niet beleefd worden. Die witte muur die is het grootste. Die witte muur is rondom. Die witte muur die valt het eerste in het zicht. En wat is dat onderwijs noodzakelijk? We gaan in onze tweede gedachte de doorgankelijkheid daarin. Een hele verrassende tweede gedachte eigenlijk. Want er is in die muur toch ergens een doorgang mogelijk. Aan de oostzijde van de muur. Maar aan één kant. Aan de oostzijde van de muur. Daar is een opening. In onze Statenvertaling wordt dat genoemd, jongens en meisjes, een deksel. En wat is een deksel? Een deksel thuis ligt op de pan. En de pan is afgesloten, maar het deksel, dat kun je ervan aflichten om iets in de pan te doen. Dan nu, zo heeft de tabernakel een deksel. Niet aan de bovenkant, want naar de zijde van de Heere hoeft de tabernakel niet afgesloten te worden. Maar naar de zijde van de mensen. Er is naar de zijde van de mensen een deksel. Dat een opening geven kan. Aan de oostzijde. Waarom aan de oostzijde? De hele tabernakel is vol met symboliek. De oostzijde, wie denkt niet aan de zon? Wie denkt niet aan het lied van de opgang, wat Zacharias heeft gezongen bij de komst van de Heer Jezus Christus, de opgang uit de hoogte. Die oostzijde predikt de komst van de Heere Jezus Christus. Die deur is natuurlijk, dat spreekt voor zich, is natuurlijk de Heere Jezus Christus. Hij zegt het zelf tijdens zijn omwandeling op deze aarde. Ik ben de deur. De gemeente, er is geen toegang tot God buiten Christus. Hij heeft gezegd tijdens zijn omwandeling, niemand komt tot de Vader dan door mij. Er is geen gemeenschap mogelijk met God buiten Christus. En dat profeteert hier deze deur aan de oostzijde. Deze deur is, we zullen straks zingen uit Psalm 118, de poort der gerechtigheid, waardoor het volk zal ingaan. O, is daar die muur dan niet wit? Ook opmerkelijk dan dat er aan drie kanten een witte muur is en aan één kant blijkbaar niet. U zei toch net dat die witte muur geheel rondom is? Gemeente, die witte muur is ook aan de oostzijde. Niet de hele oostzijde is de deur, een deel is daar ook de witte muur. Het is ongeveer de helft de deur. Maar die deur zelf is ook wit. Die deur is ook gemaakt van fijn getwerend linnen. Kijk, als die deur een andere kleur zou zijn, als die deur van andere materialen gemaakt zou zijn, dan zou het zo zijn dat er nog ergens een opening is om buiten Gods heiligheid om toch tot hem te genaken. Maar dat is niet mogelijk. De grondkleur van die deur is ook wit. De grondstof van die deur is ook fijn getwerend linnen. Nooit is het mogelijk om buiten de heiligheid van God tot God te naderen. Die witte deur die wijst op de heiligheid van de Heer Jezus Christus. Hij is volkomen heilig, hij is volkomen rein. Als de Heer Jezus niet rein geweest zou zijn, dan kon hij de deur niet zijn. Als hij niet heilig zou zijn, dan kon hij geen opening geven tot God. Want God blijft heilig. Sommige mensen denken dat God wel eens zijn heiligheid eventjes aflegt. Of dat hij zijn rechtvaardigheid wel eens eventjes aan de kant legt. Dat hij er dan niet aan denkt. Maar gemeente, God blijft altijd heilig. Hij blijft altijd rechtvaardig. De deur is ook wit. De witte muur wordt niet onderbroken. De witte muur is rondom. Maar het verschil met de andere zijde is wel, gemeente, dat deze deur geborduurd is. Met een drietal kleuren. En dat zie je aan de andere zijde van de muur niet. Die kleuren die zijn heel veelzeggend. We willen ze nu aanstippen vanmorgen, maar u begrijpt dat ze in de komende tijd nog uitvoeriger terug zullen komen. In de eerste plaats, die deur die is geborduurd met afbeeldingen. Ik weet niet precies wat er op die deur heeft gestaan, welke afbeeldingen daarop geborduurd zijn. Ik weet wel precies welke kleuren dat er gebruikt zijn. De Heere spreekt door kleur. In de eerste plaats, de kleur is hemelsblauw. Wat opvallend. Je loopt rondom die muur, smetteloos wit, en dan plotseling kom je op een plaats met een hele sprekende kleur, hemelsblauw. De deur ziet op Christus. De hemelsblauwe kleur ziet op de Godheid van Christus. De hemel is boven, jongens en meisjes. En Christus komt uit de hemel. Hij wordt in de Bijbel genoemd de Heere van de hemel. De Heere Jezus is de Zoon van God. Als hij de Zoon van God niet was, dan kon hij de deur niet zijn. Onmogelijk. Maar deze deur predikt dat de Zoon van God waarlijk God is, de Heere uit de hemel. En de tweede kleur die geborduurd is op die deur, dat is de kleur scharlaken. En de scharlakenkleur ziet op zijn mensheid juist. De scharlakenkleur ziet daarop dat hij het vlees en bloed heeft aangenomen. En dat hij naar deze aarde gekomen is om te lijden en om te sterven. En die derde kleur die predikt, dat is de purperen kleur. En de purperen kleur is een kleur die gedragen werd door koningen bijvoorbeeld. Die derde kleur ziet op de ambten van Christus. En in het bijzonder op zijn koninklijk ambt en op zijn priesterambt. Het is wel een prediking zonder woorden. Als een Israëliet daar stond voor die deur in het Oude Testament, dan lag eigenlijk in kleur, lag het hele Nieuwe Testament voor hem. De Heere sprak op een hele kinderlijke en duidelijke wijze. Dus gemeente aan de oostzijde is de mogelijkheid om op de voorhof te komen. Alleen daar. Alleen daar. Er is maar één deur. Nergens anders mag je over de muur kijken. Nergens anders mag je langs de gordijnen glippen. Maar je moet om in het voorhof te komen door die ene deur. En het is niet genoeg om te weten dat die deur er is. Maar wij moeten door die deur om in de voorhof te komen. En daar ligt ook een hele diepe les in. Het is niet genoeg om te weten dat Christus er is. Maar wij moeten door de deur Christus binnengaan. Wij moeten deel krijgen aan Christus. Om deel te krijgen aan zijn weldaden. En wat mij dan wel opvalt, jongens en meisjes, dat is de breedte van de deur. Hoe breed is die deur? We hebben gezien, de tabernakel is 50 bij 25. En deze deur, zei ik, is ongeveer de helft van de oostzijde. Deze deur is 10 meter breed. Ongelooflijk. Heb je wel eens een deur gezien van 10 meter breed? De deuren die wij in onze huizen hebben, die zijn nog geen 2 meter breed. Bij het heilige valt op de hoogte van de deur. En bij het voorhof valt op de breedte van de deur. En dat deksel, die deur, hing aan 4 pilaren. Gemeente, wat is dat? Wat is dat een rijke prediking? Voor mensen die rond de muur gelopen hebben. Voor mensen die gevreesd hebben dat er geen ingang was. Voor mensen wiens hart uitgaat naar God, maar die niet weten hoe ze bij hem moeten komen. Misschien zijn ze er ook vanmorgen. Voor mensen die vastgelopen zijn met Gods heiligheid en met hun eigen onheiligheid. Voor mensen die in moeten leven, ik kom er nooit, ik kom er nooit. Mensen die proberen om zichzelf te reinigen. Om enigszins die witte muur te gelijken, die geprobeerd hebben om hun zonde af te wassen en hun ongerechtigheden na te laten, maar die erachter komen dat ze veel te vuil zijn. Veel te onrein zijn om ooit binnengelaten te worden. Wat een prediking, deze brede deur. Deze brede deur predikt de kinderen Israëls. En nieuwtestamentisch neemt de Heere de woorden zelf in zijn mond. Komt herwaarts tot mij, alle die vermoeid en belast zijt. En ik zal u rust geven. Deze deur van 10 meter predikt ons gemeente, al waren uw zonden als scharlaken, zij zullen wit worden als sneeuw. Al waren ze rood als karmozijn, ik zal ze maken als witte wol. Deze brede deur predikt de ruimte van zalig worden bij God vandaan. Niet bij de mens vandaan, want weet u wat heel opvallend is? Dat de breedte van die poort, 20 ellen, precies gelijk is aan de optelsom van de breedtes van het brandofferaltaar. Het brandofferaltaar was 5 ellen, 5 ellen, 5 ellen, 5 ellen. Zouden ook nog een prekenserie kunnen houden over de getalsymboliek. Die er ook in de Bijbel is. En die is er ook in de tabernakel. Heel opmerkelijk dat het brandofferaltaar, de omtrek van het brandofferaltaar, is precies de breedte van de deur. Dus die deur is wel heel breed. Maar die deur laat aan de andere kant ook zien dat we buiten Christus niet door de deur kunnen ingaan. Alleen op grond van zijn offer. Alleen op grond van zijn werk. Niet om onze verdiensten. Gemeente, wat is dan het werk van Christus? Hoe gaan zondaren door die deur? Wel, het werk van Christus is ontdekken door zijn geest. Het werk van Christus is verootmoedigen. Het werk van Christus is boetvaardig maken. Kent u daar iets van? Want deze deur en het altaar prediken dat er geen toegang is voor hoogmoedige zondaren die vasthouden aan hun hoogmoed, maar voor boetvaardige zondaren, voor ootmoedige zondaren. Kijk, dat leert ons de duivel niet. De zonde van het paradijs, dat is de zonde van de hoogmoed. Maar het werk van de Heere, dat wordt kennelijk in ootmoed, in boetvaardigheid en in verootmoediging. En voor zulke mensen is die deur zo onuitsprekelijk breed. Ze hadden zich dat nooit voor kunnen stellen. Wat de Heere in zijn woord zegt tot verlorenen, tot rechtelozen, tot behoeftigen. En nu wordt er vaak misbruik van gemaakt dat rechthebbende mensen zich daar ook op beroepen. Die trekken de belofte van de Bijbel zo makkelijk naar zich toe zonder te kijken aan wie die beloften gericht zijn. Maar die beloften zijn voor rechteloze mensen, voor arme zondaren. Voor mensen die anders niet binnen durven komen. Maar die genodigd worden hier door de breedte van de deur. De tabernakel, de deur van de tabernakel laat zien dat er nog doen aan is. Dat de gemeenschap met God nog mogelijk is, gemeente. Er is nog een deur, vindt u dat geen wonder dat ik dat mag preken vanmorgen? Dat er nog een deur is. Want in het paradijs was er geen deur. In het paradijs ging de deur op slot. Adam en Eva, ze werden uit het paradijs verdreven. Waarom? Vanwege hun zonde, vanwege hun hoogmoed. Er werd een engel gezet bij de ingang van de deur, een cherub met een uitgetrokken zwaard in zijn hand. Niemand kwam er meer door die deur. De deur naar het paradijs is gesloten. Voor eens en voor altijd. Maar hier zien wij dat God een deur opent in zijn Zoon. In de Heere Jezus Christus. In zijn blankheid en in zijn bloedgerechtigheid voor verloren mensenkinderen. En dat met behoud, want dat is het geheim, met behoud van Gods heiligheid. Sommige mensen zouden liever zo'n wit laken doormidden knippen en er tussendoor glippen. Maar gemeente, zalig worden, dat kan alleen met behoud van Gods deugden. En er is er maar één die daarvoor zorgen kan. En dat is de Heere Jezus Christus alleen. Hij moet ook de enige worden in ons leven. Hebben wij leren sterven aan alles buiten hem. Wat wordt die deur dan onuitsprekelijk dierbaar. Onuitsprekelijk heerlijk. De doorgankelijkheid van die witte muur voor een verloren zondaar. En onze derde gedachte, de vergankelijkheid daarbuiten. Maar eer dat we daar nog iets van zeggen, gaan we zingen uit Psalm 118 en daarvan het tiende vers. Psalm 118 en daarvan het tiende vers. Dit is de poort des Heren, daar zal het rechtvaardig volk door treden. 118 vers 10. Bij de gedachte de vergankelijkheid daarbuiten. Achter die witte muur, daar is het leven. Achter de witte muur, daar is God. Achter de witte muur, daar is de ark. Daar is de Shechina, daar is de heerlijkheid des Heren en God is het leven. Maar gemeente, buiten die witte muur, daar is de dood. Want God heeft gezegd tegen Adam en Eva, ten dagen als gij daarvan eet, zult gij de dood sterven. Zo zijn ze verdreven buiten het heerlijke paradijs. En daar zwerven wij nu rond van nature. Gemeente, wij zijn in het rijk van de dood. Dat is wat. Dat is ontzaggelijk. In het rijk van de dood. Wij missen de levensgemeenschap met God. En zijn we daaraan ontdekt, is dat leven ons ook tot een grote schrik geworden. Zal Christus waarde krijgen in het leven van een zondaar, gemeente, wordt de dood ingeleefd en het leven buiten hem onmogelijk gemaakt. En wat is er nu achter die muur? Achter die muur, ja, dan kom je in de voorhof zelf. En hoe is dat ook alweer in de voorhof? In de voorhof, daar staan twee hele belangrijke attributen. Heilige attributen die Mozes heeft opgedragen aan de kinderen Israëls om te maken. In de eerste plaats staat daar het brandofferaltaar. Dat valt in het oog als je door de poort heen bent. Buiten die witte muur zie je er niks van. Je ziet helemaal niks van het brandofferaltaar. Je ziet niet wat erop gebeurt. Je ziet die priesters niet lopen. Je ziet helemaal niks. Alles is toegesloten. Maar iemand die door de poort komt, die krijgt zicht op het brandofferaltaar. En een stukje verderop, na het brandofferaltaar, tussen het brandofferaltaar en het heilige, wat staat daar? Daar staat het koperen wasvat. Ook op de voorhof. Gemeente, wat gaat daar een prediking van uit? Het brandofferaltaar, dat wijst heen naar Christus. Ook naar Christus. En dat brandofferaltaar, dat ziet op zijn offer wat hij brengt op Golgotha. Denk aan Psalm 40, brandofferen, nog offer voor de schuld, voldeden aan uw eis nog eer. Toen zeide ik, zie ik, kom o Heer, de rol des boeks is met mijn naam vervuld. Het brandofferaltaar, gemeente, dat ziet op een offer dat geheel verteerd wordt. Het brandofferaltaar, dat brengt verzoening aan. Het brandofferaltaar, dat ziet op de weldaad van de rechtvaardigmaking. En daarachter, daar staat het koperen wasvat of de koperen zee. En de koperen zee, dat was een hele grote schaal, een grote ketel, als het ware, aan de bovenkant open, op een koperen voetstuk, met aan de onderkant verschillende kranen. En het water, het hemelwater wat daaruit liep, dat was nodig. Dat moesten de priesters gebruiken om hun handen te wassen. De offers moesten daarmee gereinigd worden. En als ze dat vergaten of als ze het niet deden, dan stond daar de doodstraf op. Want ja, niet alleen buiten, aan de buitenkant is die muur wit, maar aan de binnenkant is die muur ook wit. Ik wil niet zeggen dat er zo in de tabernakel wat gerommeld mag worden. Nee, juist niet. In de tabernakel, daar moet alles heilig zijn, daar moet alles rein zijn, want daar woont de Heer. Dus de poort Christus, gemeente, geeft toegang tot de weldaden van de rechtvaardigmaking en de heiligmaking. Dat is wat de kinderen Israël zichtbaar van de Heere mogen leren. Wat een rijke prediking. Want dat zijn twee weldaden die niemand missen kan. Rechtvaardigmaking, dat is de vergeving van de zonde. Hoe kun je voor een heilig God bestaan met een zonderegister? En de heiligmaking, dat is de afwassing van de zonde, van de smet van de zonde, van de vuilheid van de zonde. Wie kan in de buurt van de tabernakel komen, terwijl de zonde hem nog als een melaatsheid bezet? Dat is onmogelijk. Maar nu is er een weg, en die weg van de poort naar de tabernakel voert langs het brandofferaltaar en langs het koperen wasvat. Dat is een les. Dat is een les die je buiten de voor of niet begrijpt. En dat is een les die iemand die door de deur van de voorhof gaat ook nog niet beseft. Maar dat is een weg die de Heere zijn kinderen leert. In de weg van de geloofsoefening, rechtvaardigmaking, heiligmaking. Maar alleen door de poort, buiten Christus, is het onmogelijk om daar deel aan te hebben. Waar bent u? Waar bent u? Bent u buiten de omheining? Bent u buiten de witte muur? Of bent u in die voorhof? Die witte muur die trekt een scheidslijn. De witte muur van Gods heiligheid trekt een scheidslijn dwars door onze kerkelijke gemeente heen. Gemeente, zondaren zijn er buiten, goddelozen zijn er buiten, onreinen zijn er buiten. En degenen die in Christus zijn ingegaan, die zijn er binnen. U zult zeggen, dat zijn ook, dominee, dat zijn ook zondige mensen toch? Ja, maar ze zijn door de deur. En de deur is scharlaken. De deur is hemelsblauw. De deur is purper. Die mensen zijn zelf niet beter, dat is waar. Maar het verzoenend en het heiligend werk van Christus, dat geeft hen een bestaansrecht voor God. Buiten de poort, daar is de dood. En hoeveel zwerven niet buiten de poort? U moet niet rusten tot u die poort gevonden hebt. U moet niet rusten tot u mag weten door die deur binnen gegaan te zijn. Want de deur gaat wel een keer dicht. De deur zal gesloten worden. We komen dat verschillende keren tegen in de Bijbel, dat de Heer Jezus daarvoor waarschuwt. En de deur werd gesloten. En gemeente, dat hoef ik vanmorgen nog niet te prediken. Ik zeg wel, de witte wand is gesloten, de witte muur is gesloten. Maar ik hoef nog niet te prediken, de deur is gesloten. De deur mag nog gepredikt worden, Gods knechten mogen nog uitgaan. Er is nog toegang mogelijk voor verloren zondaren. Voor mensen die alles verbeurd en verzondigd hebben, rust niet tot u Christus mag kennen. Want het zal wat zijn als wij straks onze ogen sluiten, buiten de witte muur. Als we Gods deugden niet hebben leren kennen, als we het konden stellen zonder de gemeenschap met God, wat zal dat zijn? Om dan straks voor eeuwig buiten gesloten te worden, ga weg van mij, gij werker der ongerechtigheid, want hier zal niet iets inkomen dat ontreinigt. Volk des Heren, wat was die plaats aan Gods kinderen lief, de tabernakel. En daar moesten ze niet één keer naartoe, maar daar moesten ze gedurig naartoe. Wat ik vanmorgen gepredikt heb, dat moet niet één keer ingeleefd worden, maar dat moet gedurig ingeleefd worden, steeds dieper. De voorhof. Ach, u hebt wel eens op de voorhof mogen staan. En de een zal verder geleid zijn dan de ander. U hebt wel eens op het brandaltaar mogen blikken. U hebt wel eens op het koperen wasvat mogen zien. Rechtvaardigmaking, heiligmaking voor een zwarte zondaar. Wat is dat onbevattelijk. U hebt wel eens staan kijken naar het heilige, of niet? U hoopt wel eens iets te zien van het heilige der heiligen. Dat kan niet. Dan mag je niet binnen. Op aarde mogen wij binnen door de voorhof. Maar Jongens en meisjes, de kinderen Israëls, die mochten niet in het heilige komen. Daar hing weer zo'n deksel. Wie mocht er dan alleen maar in het heilige komen? De priesters. En de priesters die mochten nog niet eens daarachter komen, achter het volgende deksel. Want daar was het heilige der heiligen. Daar mocht alleen de hoge priester komen. Eén keer per jaar. Kijk, en dat blijft de gestalte van Gods kerk op deze aarde. Die gelovige Israëliet, die kwam wel eens in het heilige door het geloof. Die kwam wel eens in het heilige der heiligen door het geloof. Dan mocht hij de priester of de hoge priester werkzaam zien. En Gods kind komt wel eens in het heilige der heiligen, maar alleen door het geloof. Hier is de toegang voor ons nog niet geopend, voor Christus wel. Maar hij zal ervoor zorgen, hij die hier op deze aarde zijn witte rok gedragen heeft. Ook een rok, een fijn gemaakte witte rok, die wees op zijn priesterschap. Die hem dragen kon, die voor die witte muur helemaal niet bang hoefde te zijn. De Heer Jezus had geen zonde. Maar die buiten de witte muur geworpen is, die als een onreine gestorven is, om een deur te maken waar geen deur meer was. De Heer Jezus Christus. Hij die ingegaan is in het binnenste heiligdom, Psalm 24 zingt ervan. Verhoogt, o poorten, nu de boog rijst, eeuwige deuren rijst omhoog, opdat uw koning in mogen rijden. Voor hem is het voorhangsel van het heilige, der heilige gescheurd door zijn bloed. Hij heeft een toegang en in hem, in die hoge priester is er een toegang tot de troon voor doodschuldige zondaren. En alleen omdat er zo'n deur is, alleen omdat hij het brandaltaar is, alleen omdat hij het wasvat is, daarom staat er een schare voor de troon, u kunt het lezen in Openbaring 7. Er zal straks een schare staan, gemeente, die niemand tellen kan. Uit alle natie en geslachten en volken en talen, staande voor de troon en voor het lam, bekleed zijnde met de lange witte kleden. Dat is wat, al die mensen zijn door de deur gekomen. Anders hadden ze niet binnengelaten geworden. En de palmtakken waren in hun hand en ze hadden witte klederen. En een uit de ouderlingen antwoordde, zeggende tot mij, deze, die bekleed zijn met de lange witte klederen, wie zijn ze en van waar zijn ze gekomen? En ik sprak tot hem, Heere, gij weet het. En hij zeide tot mij, deze zijn het, die uit de grote verdrukking komen. En ze hebben hun lange klederen gewassen. En ze hebben hun lange klederen wit gemaakt in het bloed des lams. Daarom zijn ze voor de troon van God. En ze dienen hem dag en nacht in zijn tempel. En die op de troon zit, zal hen overschaduwen. Ze zullen niet meer hongeren. En ze zullen niet meer dorsten. En de zon zal op hen niet vallen, nog enige hitte. Want het lam dat in het midden des troons is, zal hen weiden en zal hun leidsman zijn tot de levende fonteinen der wateren, en God zal alle tranen van hun ogen afwissen. Daar is er geen gesloten portaal meer. Daar is het heilige der heiligen niet ontoegankelijk meer. Daar zullen de gelovigen met hun reine zielen en met hun reine lichamen voor de troon zijn, dag en nacht. Zult u daar ook bij zijn? Gemeente, dan zullen we hier door de deur moeten ingaan. Want buiten de deur, daar is de dood. Amen.